Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 65 en daarvan de versen 5 en 6. Psalm 65, vers 5. Het gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt. En ook het 6e vers geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht. En dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. Het zijn de versen 5 en 6 van Psalm 65. Thank you. Doen wij een belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof met de woorden van artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij zingen aansluiting daarop van Psalm 48, het zesde vers, want deze God is onze God. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart zal dus. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein aller goeden. Amen. De schriftlezing vindt u in het boek Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 27, en we lezen de versen 14 tot en met 44. Handelingen 27, te beginnen bij vers 14 tot en met vers 44. Maar niet lang daarna sloeg tegen hetzelfde een stormwind genaamd Euroclidon. En als het schip daarmee weggerukt werd en niet kon tegen de wind opzeilen, gaven we het op en dreven heen. En lopende onder een zeker eilandje genaamd Clauda, konden wij nauwelijks de boot machtig worden, naar welke opgehaald hebbende gebruikten zij alle behulpselen, het schip ondergordende, en als zij vreesden dat zij op de droogte Syrtis vervallen zouden, streken zij het zeil en dreven alzo heen. En alzo wij van het onweer geweldig geslingerd werden, deden ze de volgende dag een uitworp. En de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepsgereedschap uit. En alsnog zon, nog gesternten verschenen in vele dagen, en geen klein onweer ons drukte, zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. En als we lange tijd zonder eten geweest was, toen stond Paulus op in het midden van hen en zei, o mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Kreta niet afgevaren te zijn en deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Doch als nu vermaan ik u goedsmoeds te zijn, want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Want dezezelfde nacht heeft bij me gestaan een engel van God, van wie ik ben en welk ik ook dien, zeggende, vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden, en zie, God heeft u geschonken allen die met u varen. Daarom, zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof God dat het al zo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is. Doch wij moeten op een zeker eiland vervallen. Als nu de 14e nacht gekomen was, alsof wij in de Adriatische Zee herwaarts en derwaarts gedreven werden, omtrent het midden van de nacht, vermoedden de scheepslieden dat hun enig lam naderde. En het diep lood uitgeworpen hebbende, vonden ze 20 vademen. En een weinig voortgevaart zijn zijnde, wierpen zij wederom het diep lood uit en vonden 15 vademen. En vrezen dat ze ergens op harde plaatsen vervallen mochten, wierpen ze vier ankers van het achterschip uit en wensten dat het dag werd. Maar als de scheepslieden zochten uit het schip te vluchten en de boot neerlieten in de zee onder de schijn, alsof ze uit het voorschip de ankers zouden uitbrengen, zei Paulus tot de hoofdmannen, tot de krijgsknechten: indien deze niet in het schip blijven, ge kunt niet behouden worden. Toen hieuwen de krijgsknechten de touwen af van de boot en lieten haar afvallen. En ondertussen dat het dag zou worden, vermaande Paulus hen allen dat ze zouden spijzen nemen. En zei: het is heden de 14e dag dat gij verwachtende blijft zonder eten en niets hebt genomen. Daarom vermaan ik u spijzen te nemen, want dat dient tot uw behoud. Want niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En als hij dit gezegd en brood genomen had, dankte hij God in alle tegenwoordigheid. En hetzelfde gebroken hebbende begon hij te eten. En zij alle goedsmoeds geworden zijnde namen ook zelf spijs. Wij waren nu in het schip in alles 276 zielen. En als zij met spijzen verzadigd waren, lichtten ze het schip en wierpen het koren uit in de zee. En toen het dag werd, kenden ze het land niet, maar ze merkten een zekere inham, die een oever had tegen de welke ze geraden vonden, zo ze konden het schip aan te zetten. En als ze de ankers opgehaald hadden, gaven ze het schip aan de zee over, meteen de roerbanden losmakend en het raarzeil naar de wind opgehaald hebbende, hielden zij het naar de oever toe. Maar vervallende op een plaats die de zee aan beide zijden had, zetten ze het schip erop en het voorschip vastzittend en bleef onbewegelijk. Maar het achterschip brak van het geweld der baren. De raadslag nu der krijgslieden was dat ze de gevangenen zouden doden, opdat niemand ontslommen zijnde zou ontvluchten. Maar de hoofdman, willende Paulus behouden, belette hun dat voornemen, beval dat degenen die zwemmen konden zich eerst zouden afwerpen en te land komen, en de anderen, sommigen op planken en sommigen op enige stukken van het schip. En nou zo is het geschied dat ze allen behouden aan land gekomen zijn. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Dit gedeelte vormt de stof voor de prediking. En als kerntekst lees ik u de versen 33 tot 37. En ondertussen dat het dag zou worden, vermaande Paulus en allen dat ze zouden spijzen nemen en zeiden: het is heden de 14e dag dat gij verwachtende blijft zonder eten en niets hebt genomen, daarom vermaan ik u spijs te nemen, want dat dient tot uw behoud. Want niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En als hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in alle tegenwoordigheid. En hetzelfde gebroken hebbende begon hij te eten en zij alle goedsmoeds geworden zijnde namen ook zelf spijs. We waren nu in het schip in alles 276 zielen. Tot zover bidden wij de Heere nu om zijn onmisbare zegen. De Heere, u brengt ons voor de tweede maal samen in uw huis. Dat dan wel wij mogen thuis met ons meeluisteren en meekijken wellicht. Uw woord mag andermaal uitgaan op deze dankdag voor gewas en arbeid. In een wel heel bijzondere tijd waarin we leven. Terwijl wereldwijd een virus rondgaat waarbij nog steeds vele doden vallen. En wij mogen nog zijn in het land der levenden. En wij mogen nog redelijk gezond zijn. En dan past ons allereerst u daarvoor te danken, Heere. Want wat onderscheidt ons, hoeveel wordt er niet geleden en gestreden wereldwijd om mensen in het leven te behouden. En tegelijkertijd zijn er ook velen die sterven. En wij geloven dat sterven God ontmoeten is. En dat betekent dat wij bereid moeten zijn, als het uur van onze dood is gekomen, dat er olie in onze vaten en in onze lampen mogen zijn, opdat wanneer de wekroep klinkt, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet, wij gereed mogen zijn, toegerust met de olie van de Heilige Geest, door de kracht van de Heilige Geest bereid gemaakt, zoals de dichter daarvan zingt en mij hiertoe, door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. En u behaagt het u, Heere, om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. En als we dat geloof nu nog missen, o doordring ons dan toch van de ernst van het leven, opdat wij niet tenslotte ten onder zullen gaan aan het ongeloof dat ons bij de Heere Jezus Christus vandaan houdt, maar dat wij door het geloof de toevlucht zouden nemen onder de schaduw van uw vleugelen. En laten de zonde ons daar dan toch niet van afhouden, Heere. O, de boze zal niet liever willen dan dat wij ziende op onszelf zouden denken, voor mij kan het niet en voor mij kan het nooit. En het tegenovergestelde lezen we in uw woord, al hebt gij met vele boeleerders goereerd, om met welke afgod die ook het gehouden hebt in je hele leven, keer nochtans weder tot mij. En in de gelijkenis van de verloren zoon, laat u, o Heer Jezus, het klinken, wat dat betekent. Dat welkome onthaal bij de Vader. En hij hem ziende, viel hem om de hals en kuste hem. Mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Dat is het evangelie dat ook vanavond weer verkondigd mag worden. Niet om de mensen zielen te bederven, maar om te behouden. O Schepper Heilige Geest, doorwaai dan de hof van onze harten, opdat er specerijen van geloof en bekering gevonden zullen worden. En wil uw kinderen vertroosten en bemoedigen op de levensweg, opdat wij ons zullen laven aan uw woorden, Heer. Mogen we ze opeten en opdrinken. Laat ons er maar niet genoeg van krijgen. Wil ons zegenen, zowel in het spreken als in het luisteren, in uw huis en thuis. We vragen het u, om Jezus willen, de vergeving van al onze zonden. Amen. De mededelingen luiden als volgt. Wat betreft de diensten voor aanstaande zondag 8 november. Zo de Heere wil en wij leven. Hoopt om 10:00 voor u voor te gaan, dominee M.B. van de Akker uit Nieuwerkerk aan de IJssel. En om 6:30 dominee H. Liefting uit Gouda. Wat betreft de collectes voor vanavond, beide zijn bestemd voor de dankdag collecte. En deze worden gehouden bij de uitgang, van harte aanbevolen. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 107, de versen 12, 13 en 14. Psalm 107, allereerst de 12e vers. Prachtige psalm. Heel toepasselijk ook over het schriftgedeelte dat we gaan zingen. Zij die de zee bevaren met schepen rijk bevracht, zien op de grote baren Gods wijsheid, gunst en macht. Het 13e vers, hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor hun oog, dan beeft het al, dan steken de golvend hoofd omhoog. En dan vers 14, zij dansen, waggelen, vallen, gelijk een dronken man, de wijsheid van hen allen, hoe groot, bezwijkt ervan. Doch toen ze in het gebed tot Israëls Heer zich wenden, heeft hen zijn arm gered uit angsten en ellende. De versen 12, 13 en 14 van Psalm 107. Gemeente, wij schrijven boven de prediking: dankt God in alles, want dat is de wil van Christus Jezus over u. Twee gedachten. In de eerste plaats, dank is een zaak van het hart. Ik moet denken aan Psalm 138. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Danken is een zaak van het hart. En in de tweede plaats, danken is een vrucht van het nieuwe leven. Ik moet denken aan Jesaja 12. Daar staat boven het hoofdstuk in de Statenvertaling: danklied van de verlosten. En dat begint zo prachtig: ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent, maar nu is uw toorn afgekeerd en gij vertroost mij. Gij zijt de God van mijn heil. Daar hopen we met Gods hulp vanavond over te spreken. Allereerst is danken is een zaak van het hart. Gemeente, het is vandaag een heel bijzondere dag. Het is dankdag in coronatijd. En we kunnen zo oud niet zijn, of we moeten zeggen, dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Alles is nieuw. Wij spreken op het ogenblik over het nieuwe normaal. Wie had toch ooit kunnen denken dat wij zouden komen in een tijd van COVID-19? Nog nooit van gehoord. En nu waait dat virus over de aarde. En er zijn inmiddels, ik heb gisteravond nog even gekeken op internet, wereldwijd zo'n 1,2 miljoen doden. En in ons land bijna 7500. En ik denk dat er onder ons hier en in de kerk ook zijn die van nabij dit ook al hebben meegemaakt. Dat dierbaren of vrienden of kennissen ons zijn ontvallen. Nou gaat het vanavond over dankdag op een schip dat zal vergaan. Er kan dus dankdag zijn in coronatijd. Er kan dankdag zijn op een schip dat dreigt te vergaan. En we benadrukken nog eens, dat is vrucht van het nieuwe leven. Anders kan het niet. Oh ja, misschien zegt er iemand, ja, maar wij danken toch ook in coronatijd. Ik neem tenminste aan dat wij iedere dag nog danken. Als wij onze maaltijd gehad hebben, ook de kinderen. Heere, dank u voor deze spijs en drank. Amen. Of als we wat ouder zijn, Heere, wij danken u van harte. Voor nooddruft en voor overvloed, waar menig mens eet brood ter smart, hebt gij ons mild en wel gevoed. Doch geef dat onze ziel niet aan dit vergankelijk leven kleef, maar alles doe wat gij gebiedt. En eindelijk eeuwig bij uw leven. En misschien is het wel zo dat je vader of moeder zegt, joh, wil jij zijn eigen gebed doen aan tafel? Of dat je het zelf vraagt. Pa of ma, mag ik de Heere danken? Het kan zelfs gebeuren dat we zeggen, hebben we al gedankt? Misschien herkent u dat ook wel. En hoe doen we het 's avonds? Worden de knieën nog gebogen om de Heere dank te zeggen voor zijn sparende en dragende zorg, voor het feit dat het vandaag dankdag mocht zijn voor gewas en arbeid. En 's morgens vroeg heb je er nog de tijd voor om je knieën te buigen en de Heere te danken voor de nachtrust die je gegeven hebt, voor zijn sparende en dragende zorg in de nacht. En dat je weer een nieuwe dag mag beleven. Dat kan allemaal danken in coronatijd. Maar de vraag is natuurlijk, hebben wij dan ook werkelijk gedankt? Nou, we moeten het gewoon eerlijk tegen elkaar zeggen. We hebben zojuist gezegd dat danken een zaak is van het hart. En het ware danken wordt daar gevonden waar wij weet hebben van de verlossing van ons totaal verzondigde bestaan. En dat is nou een eigen werk van de Heilige Geest in het leven van een zondaar. En weten we daar nu van, is de Heer ons te sterk geworden in ons leven. In de Heidelberger Catechismus wordt gevraagd wat ons nodig is te kennen, die drie stukken. Hoe groot mijn zonde en ellende is en dat ik van die ellende verlost word. En ook hoe ik de Heer voor zulk een verlossing dankbaar ben. En dat is de ware dankbaarheid die voortvloeit uit het nieuwe leven. Uit het werk dat de Heilige Geest zelf in onze harten heeft gelegd. En nu zijn er misschien onder ons die zeggen, daar ben ik vreemd aan. Wat is het dan heerlijk dat je in de kerk mag zijn of dat je thuis mag meeluisteren. Want we worden als het goed is vanavond meegenomen in een geschiedenis die ons klein wil maken voor de Heer. Weet je wat zo groot is in het leven des geloofs? Dat een zondaar niet groot wordt voor de Heer, maar klein, ootmoedig. We hebben zojuist beleden wie God is. En dan was het laatste zo bijzonder, de kwalificatie van de deugd van God, dat God goed is. En dan komt er nog iets bij. Hij is fontein van alle goed. Oh, laat dat nou je dankdag eens bepalen. Weet je, dan kun je het niet op. Dan is alles wat je van hem krijgt, ook dan, wanneer het leven ontspoort, zien dan op hem, is er alle reden om dankbaar te zijn. Als je nou vanavond gaat horen op welk moment Paulus de Heere dankt, dan zeg je, o Heere, wat bent u groot en goed. Dan zit hij daar op een schip vol met heidenen. Zijn gevangenen, het zijn mensen waarvan er velen ter dood veroordeeld zijn, die op weg zijn naar Rome toe, om daar in de arena's voor de leeuwen geworpen te worden, letterlijk. En dan zitten ze samen met Paulus op een schip. En dan vouwt hij de handen voor die mensen. Wat mag hij daar in het type zijn van de Heer Jezus Christus, die voor de zondaren gebeden heeft, die voor de zondaren geleden heeft. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Kijk, waar dat geloofd wordt, mijn lieve mensen, dan komt er ware dankbaarheid in het hart. O, dan mogen de ogen gericht worden op die biddende en dankende hoge priester. Want er zal nooit een kind van God zijn in de wereld die tevreden is over zijn eigen bidden en over zijn eigen dank. Deze apostel Paulus die hier bidt op dat schip voor die heidenen, die zegt in de Romeinenbrief, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dan mag ik erachteraan zeggen, die Geest zelf dankt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dat alles omwille van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Want die Geest die neemt het uit Christus om het ons te doen verkondigen. En laat nou niemand zeggen, ja, maar u moet eens weten wat ik op mijn geweten heb. Hoe zou ik nou toch ooit kunnen danken? Psalm 65 wil jou en mij helpen. Een stroom van ongerechtigheden gaat overhand op mij. Kan het erger? Kan het erger? En daarom verdoemt u mij. Dat zou toch rechtvaardig zijn, broeder, of niet? Zo gij in het recht zou treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zou dan bestaan? Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. En dat kan alleen maar vanwege dat Lam van God, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. Zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf. Genade bij God, door zijn zoenbloed verwierf. Ja, dat bloed dat vloeide op de kruis over Golgotha is onmisbaar nodig voor u en mij en jou om behouden te worden. Om waarlijk dankdag te kunnen houden. Hij van wie geschreven staat dat hij is gestorven om onze zonde. En laat dat vooral staan hoor. De Heidelberger Catechismus die zegt ook zo mooi dat de toren van God tegen de zonde door hem van het ganse menselijke geslacht gedragen is. Daar mogen we niets aan af of toe doen. Daar ligt uw en mijn behoud. In zijn volmaakt en volkomen offer, waarin de Vader volledig bevredigd is geworden. Gestorven om onze zonde, maar ook opgestaan tot onze rechtvaardig maken. Dat wil zeggen om al onze zonden weg te nemen. Zodat wij rechtvaardig voor God gerekend worden. We hebben de reformatieherdenking gehad. Nou, als er nou één geweest is die geprobeerd heeft om rechtvaardig voor God te zijn, dan was het Maarten Luther wel. Hij heeft er alles voor gedaan. En alles te vergeefs. Totdat hij oog kreeg voor de Heer Jezus. En daar ligt het hoor. Alleen in hem ligt ons behoud. Het is prima als u netjes leeft. Er zal niemand zijn die er iets op tegen heeft. Maar het is eeuwig tekort. Als dat zou kunnen, dan zou er nooit een kruis op Golgotha gestaan hebben. Dat kun je wel begrijpen. God heeft het liefste dat hij had gegeven. Prijs gegeven aan de dood. Waarom? Omdat er bij u en jou en bij mij vandaan nooit geen weg meer terug is tot God. Dat is volkomen afgesneden. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Wij zijn daadwerkelijk dood door de zonde en de misdaad. Maar nu heeft God in zijn Zoon dat nieuwe leven aan het licht gebracht. In zijn heerlijke opstanding. En door diezelfde opstandingskracht wekt hij de zondaren op tot een nieuw leven. Eenvoudig door te spreken. Leef in uw bloeden, ja leef. En het gebeurt. Dan staan we op. Maar dat woord wordt ontvangen. Daar heeft het die genadige uitwerking op datzelfde moment. Als de Heere roept, Lazarus kom uit. Dan komt hij uit. Op dat machtwoord, daar is geen zondaar tegen bestand. Ik wil en zij zullen. En waar dat nou gebeurt, ja, dat kun je niet anders als God dankbaar zijn. En dat zal dan ook in de vruchten van het nieuwe leven geopenbaard worden. Wij gaan strakjes aan het einde van de dienst zingen. In de grootste smart blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Hier wordt de nood beschreven van een kind van God. In de grootste smart. Erger kan het niet, want het grootste is een overtreffende trap. En dan die prachtige woorden blijven. Onze hart, ik heb toch gezegd dat dankbaarheid een harte zaak is. Waar blijven onze harten in gerust? In de Heer. En ik zal hem nooit vergeten. Danken is denken aan. Denken aan de grote wonderen die God in ons leven gedaan heeft en doet. Weet je wat het ware danken is? Ik zal gedenken hoe er voor deze onze God heeft gunst bewezen. Ik zal uw wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Nou, die diepe dankbaarheid die we nu zojuist hebben geschetst met een enkel woord, die was ook te vinden in het hart van de apostel Paulus. We weten het allemaal, hij was een grote vijand van Christus. Hij heeft de gemeente van Christus vervolgd. De Heer Jezus kwam hem onderweg naar Damascus tegen en die liet hem te rade neerstorten en hij zei, Saul, wat vervolgt gij mij? Wie zijt gij, Heer? Ik ben Jezus. Zo ontmoet hij. Ik ben Jezus. En jij? jij vervolgt mij. Het is je hart te vers en het tegen de prikkels te slaan. En het achteruit slaan is gelijk over. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Herken je het uit je eigen leven? Als de Heere toch je voet, zijn voet dwars zet op jouw levenspad, dan is het gedaan. Tot hiertoe en niet verder. Weet je hoe prachtig Jeremia dat zegt? Heere, gij hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. Gij zijt met de sterk geweest. Dan is het afgelopen met alle verzet, alle tegenstand. Tot teniet gedaan, tot gebroken. Gij zijt mij te sterk geweest. Nou, zo is het. Saul is van Tarsus vergaan en u weet het na 3 dagen. Hij kon niet zien, hij heeft niet gegeten, niet gedronken. Maar dan is hij zo vol van de Heer Jezus. Dan heeft hij mogen horen dat God hem verkoren heeft om een apostel te zijn. Om zijn woorden met name onder de heidenen te verkondigen. En dan staat er zo prachtig geschreven. En Paulus, ik kan het zo begrijpen, mijn broeder. En terstond predikte hij Christus. Dat is nou de begeerte van iedere dienaar van Christus. Om de, hun Heere, hun meester, hun zaligmaker en heiland te preken. Maar, nou komt het tweede punt van de preek. Dank is een vrucht van het nieuwe leven. Die Paulus die heeft dat afgepreekt. Als je ziet die zendingsreizen die hij gegaan is. Onbegrijpelijk wat die man allemaal heeft weten te presteren. Preken, preken, preken. En ze zaten niet op hem te wachten hoor, nergens. Maar dat is altijd zo. Er is geen zondaar die op het woord van de Heere zit te wachten. Maar Jezus is wachtend, o zondaars, op u. Er is geen zondaar die God zoekt. Wij zijn, hij worden gevonden van degene die naar mij niet zocht. En degene die naar mijn naam niet genoemd zijn, daartegen heb ik gezegd, ziet hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Omdat wij niet tot de Heere komen, komt de Heere tot ons. Hij komt. En zo komt hij ook vanavond weer naar ons toe in het woord der prediking. Maar die Paulus heeft de Heere willen gebruiken om vele zondaren tot dat nieuwe leven te brengen. Joden en heidenen, meer heidenen dan Joden, want door de Joden werd hij doorgaans gehaat. Ze hebben hem wat uitgeworpen. Ze hebben hem wat dood willen maken. Wat is hij daarin ook geweest wat Christus al verzegd heeft? Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Nou inderdaad, hij wordt gevangen genomen. En ze zijn zelfs van plan om te geeselen, maar als ze dat willen gaan doen, dan beroept hij zich op zijn staatsburgerschap. Hij zegt, ik ben ook een Romein. En dat was ook zo. Hij was Jood, maar tegelijkertijd had hij het Romeinse burgerrecht. En dan mocht hij niet gegeeseld worden, doet hij beroep op de keizer. En nu zit hij gevangen op het schip. Hij was naar Kreta gevaren, en daar moest hij op een ander schip, en nu zullen ze dus naar Rome gaan. Maar het is inmiddels al herfst geworden. En dan zegt Paulus tegen Julius, de legerhoofdman, die daar met een stel soldaten aan boord zou zijn om al die gevangenen die er op dat schip vervoerd werden naar Rome te bewaken, zegt hij dat ze niet moeten gaan varen. Want, zegt hij, kennelijk heeft de Heer hem dat laten zien, dat de reis over zee met grote hinder en schade zal verlopen, en dat niet alleen voor de lading van het schip, maar ook voor onze levens. Dat is nogal een waarschuwing, niet waar, van Paulus. Van Gods wegen gedaan, om vooral niet te vertrekken. En Julius, die is Paulus goed gezind, die heeft natuurlijk wel gezien dat Paulus zich op alle terreinen onderscheidde van al die gevangenen, van die misdadigers die bewaakt moesten worden op dat schip. En Julius, die gaat naar de kapitein en naar de stuurman toe en die zegt dat volgens Paulus er een storm dreigt. Maar ach, zij waren natuurlijk ervaren zeelieden. En er zit daar een gevangene op schip die hun de lessen zal lezen, je begrijpt het wel, hè? Ze varen toch uit. Ja, het was prachtig weer, dus wat letten ze En inderdaad, met een zacht windje gaan zij varen onderlangs de kust van Kreta. Je ziet dat eiland zo liggen. Langs Kreta. Maar ze zijn nog maar net vertrokken. En wat denk je? Daar breekt een onheilspellende stormwind los. En dat is een aflandige wind. Dan was men altijd gewend om langs de kustlijn te varen. Want als er een storm uitbrak, probeerde men zo snel mogelijk in een veilige haven te raken. Maar het was een aflandige wind. En niet zomaar een wind. Het is al heel gauw helemaal mis. Een stormwind genaamd Eurocriton. Als het schip daarmee weggerukt werd en niet kon tegen de wind opzeilen, gaven wij het op en dreven heen. Kortom, een speelbal van de golven. En dan hebben ze toch nog wat geluk, laat het zomaar noemen. En lopen onder een zeker eilandje genaamd Clauda, konden wij nauwelijks de boot machtig worden. En met die boot, wat bedoelt de sloep? De botensloep, de reddingssloep, die achter het schip aan meegevoer. Het is dus vastgekoppeld was aan het schip. En ja, ze zagen wel, jongens, dit gaat fout. We moeten proberen die reddingssloep binnenboord te krijgen. En dat is ze kennelijk gelukt met heel veel moeite. En dan hangt die klaar aan de zijkant van het schip om bij eventueel vergaan van het schip toch nog voor een aantal mensen veilig heen komen te bewerkstelligen. En dan gaan ze nog meer maatregelen treffen. Want de romp van het schip wordt middels touwen verstevigd. Aan de voorkant, aan de steven. En aan de achterkant, zo lezen we, gooien ze drijfankers uit om niet aan de grond te lopen. En dan natuurlijk aan boord zelf wordt van alles geprobeerd om mens en lading te behouden. Maar die storm gaat zo verschrikkelijk tekeer dat ze na 3 dagen een deel van de lading overboord moeten gooien. En een dag daarna wordt alle scheepstuig overboord geworpen. Moet je nagaan, alles wat eventueel als reserveonderdeel zou kunnen dienen op het schip, wordt om dat schip lichter te maken allemaal overboord gegooid. Er staat zelfs dat zij die aan boord zaten daar allemaal aan meewerken. Wij hebben dat gedaan, zo schrijft Lucas, die de handelingen van de apostelen heeft geschreven. En dan, het is om moedeloos te worden, dan wordt het zo bewolkt en zo donker vanwege het vreselijke noodweer dat ze geen zon of sterren meer kunnen zien. En in die tijd was de navigatie helemaal gericht op zon en sterren. Zon, maan en sterren, die bepaalden welke richting je uitvoer. Maar ze zagen niks. Ze zagen helemaal niks. Een schip op drift. En niet eens weten waar naartoe. En daar is de situatie zo erg dat Lucas in vers 20 zegt: zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. Wij hebben gezongen, 13e vers van Psalm 107. Nou zijn we op dat schip, hè. Paulus wist dat er een storm zou komen. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor hun oog. Dan beeft het al, dan steken de golven het hoofd omhoog. Nu ziet men het schip de lucht, dan weer de afgrond nader. Hun hart geeft zucht op zucht, hun bloed verstijft in de aderen. En de wijsheid van hen allen, hoe groot, bezwijkt ervan. Hier heb je het. Alle hoop ontnomen. Iedereen aan boord is wanhopig. De dood voor ogen. Geen uitkomst. Niemand krijgt nog een hap eten door de keel. Begrijpelijk ook, want ik denk dat alles brakende van zeeziekte op het schip lag. En dan te midden van die barre omstandigheden die ons hier geschetst worden, gaat Paulus staan. Te midden van al die doodsbange en doodzieke mensen. En dan lees ik in vers 21 en 22. En als men lange tijd zonder eten was geweest, toen stond Paulus op in het midden van hen. En zei, o mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Kreta niet afgewaren te zijn. En deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Doch, als nu vermaan ik u goedsmoeds te zijn, want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, dan alleen van het schip. Hoe is het mogelijk dat Paulus zoiets durft te zeggen? Hij memoreert hier nog even heel fijntjes. Dit komt nou allemaal over jullie, omdat je naar mij niet hebt willen luisteren. Ik had het al gezegd dat dit zou gebeuren. O mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Kreta niet afgevaren te zijn. En deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Dan zou je zeggen, nou eigen schuld. Nu zullen we vergaan. Maar dit is wat hij dan zegt. Doch, als nu vermaan ik u goedsmoed te zijn. Er was niemand meer die nog hoop had. Hè? Alle hoop was weg. En nu zegt hij, ik vermaan jullie om goede moed te hebben. Want er zal geen verlies geschieden. Er zal niemand van jullie verdrinken. Alleen het schip zal vergaan. Heer, hoe kan dit nou? Nou, dat is nou genade. Dat is nou genade. Er was geen enkele reden waarom de Heer dit zou doen. Hij doet het om zijn grote naams wil. Daar moest dankdag aan boord plaatsvinden. En dat zou in deze weg gaan. En zo is het nog. Hebben wij altijd naar de Heere geluisterd? Ja, het luistert nou, hè. Hoeveel woorden heeft de Heer al aan ons besteed in ons leven? Miljoenen. Als je weet hoeveel preken je al gehoord hebt in je leven. En dan te bedenken hoeveel woorden er dan tot je gekomen zijn in de loop der jaren. Overdrijf ik als ik zeg miljoenen. En wat is ermee gebeurd met die woorden? Hebben we geluisterd? Is het waar geworden in ons leven, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft? Want dat is toch wat gebeurt onder de prediking? Het is geen woord van mens. Oh ja, hij gebruikt mens. Maar hier is ook de Heer aan het woord bij monden van Paulus. Want waarom durfde hij dat zeggen? Omdat, en dat zegt hij ook zo prachtig, omdat de Heer het gezegd heeft. Wij gaan straks na de preek zingen. De Heer is goed. Nou, dat gaat wel beleden, hè? Met artikel 1. Maar in Psalm 145 staan er nog zoveel andere dingen van de Heer. En dat wil ik nou toch zeggen op dit moment, hoor, u die tegen deze mensen zegt, hebt goede moed. En ik ga u ook zo vertellen waarom die dat zegt. De Heer is goed. En vriendelijk en weldadig. Barmhartig. Mild. Langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan alle klaar bemerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werk. Een fontein van alle goed. En die fontein mag ook vanavond in de prediking worden geopend. En dat is een fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Is dat niet het allerhoogste goed? Dat wij nou onze zaligheid hebben in die bron van het hoogste goed. Was reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonde. De Heer Jezus Christus. Hij vertelt ze ronduit hoe die erbij komt. Hij zegt in vers 23. Want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel van God. Wiens ik ben, welk ik ook dien, zeggende, vrees niet, Paulus. Gij moet voor de keizer gesteld worden. En zie, God heeft u geschonken, alle die met u varen. Daarom zijt goedsmoeds, mannen. Want ik geloof God, dat het al zo zijn zal, zoals zij tegen mij heeft gezegd. Hier hebt u nu het wonder van het geloof. Een boodschapper uit de hemel. Een engel. Alle ware dienaren van Christus zijn boodschappers uit de hemel. Zijn engel. Een engel betekent boodschapper. En die zegt hier nu. Een engel van God. Van wie ik ben en welk ik ook dien. Dan moet je eens horen hè, hoe Paulus hier belijdt. Dat hij het eigendom is van de Heere. Het eigendom is van de Heere Jezus Christus. Want als hij iets zeker weet, is het wel. Dat hij door het bloed van de Heere Jezus Christus gekocht is geworden. Wat is het waar geworden in het leven van Paulus? Ja, uw liefde zocht mij. En uw bloed had kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Uit genade zijt gezalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gaaf, het eigendom. Daar begint onze Heidelbergse catechismus al mee. Dat is een geloofsbelijdenis met name voor de jeugd. Daarvoor is ze geschreven. Wat is nou jouw enige troost, zowel in leven als in sterven? Nou, dan is dit het antwoord. Dat ik mijn eigendom mag weten van de Heer Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden heeft betaald. Daarom mag ik mijn eigendom weten van de Heer Jezus Christus, welke ik ook dien, en mij door zijn geest om voor hem te leven, van harte gewillig en bereid maakt. Wiens eigendom ik ben en wie ik ook dien. En daarom, mannen, broeders, heb goede moed. Want jullie zullen alle blijven leven. Waarom? Omdat God het me beloofd heeft. Zal ik het zeggen en niet doen. Spreken en niet bestendig maken. Spreekt de Heer. Ondertussen zitten ze al 14 dagen in grote angst en benauwdheid op dat schip. En dat schip, dat is op drift. Maar dan, midden in de nacht. En hoe angstig moet het alles toch geweest zijn daar. Denkt de bemanning aan het geluid van de golven. Te horen dat ze de kust naderen. Dat natuurlijk kenners. Ze hebben gehoord aan het rollen van de golven tegen de kust aan. Hé, we zitten in de buurt van land. Ze hebben het geluid gehoord van de branding. En dan gooien ze een dieptelood uit. En ze peilen. 32 meter. Nou, dat is nog een flinke diepte, hè. En dan laten ze dat schip nog wat verder dobberen. En dan nog een keer dat pijlhout uitwerpen. 15 meter. We komen aan land. We komen aan land. En omdat ze bang zijn dat ze nu, omdat een, ja, van 30 of 33 naar 15 meter, dat ze straks vast zullen lopen op de grond, gaan ze 4 ankers aan de achterkant van het schip uitgooien, om dat schip stil te laten liggen. Dan gebeurt er iets heel gemeens. Want nu dat schip door de ankers aan de achterkant vastgehouden wordt, willen ze met de sloep die ze veiliggesteld hadden ontsnappen. De bemanning dan, hè? Alleen ze zeggen, nee, we gaan naar de voorsteven en dan gaan we daar de ankers uitgooien. Maar ondertussen zijn ze van plan om al die mensen, nou laat maar zeggen dat er 30 man bemanning op dat schip is geweest, dat weet ik natuurlijk niet precies. Maar laten we dat maar zeggen, dan zijn er toch nog 235 of 245. Die verdrinken. Daarom willen ze weg. Zij in ieder geval veilig zijn. Maar Paulus heeft direct door wat die bemanning van plan is. En hij spoedt zich naar Julius, de Romeinse soldatenhoofdman. En hij zegt tegen Julius en zijn soldaten. Als zij niet aan boord blijven, dan kunnen jullie niet gered worden. En dan maken die soldaten korte metten, ze hakken met hun zwaarden de touwen kapot waaraan dat reddingsschip hangt. En de klapt zo in de zee. Onbruikbaar. Geen weg meer om nog weg te komen. En wat een les ligt hier ook voor u en jou en mij in besloten. Laten we eerst zeggen dat het in de eerste plaats wel het toppunt is van egoïsme. Om zo stiekem te proberen te vluchten ten koste van een paar honderd mensen die geen schijn van kans hebben om weg te komen en te overleven. Heel bewust die mensen laten vergaan. En dan in de tweede plaats, als het nou gaat om de redding van ons levensschip. En dan moeten we eerlijk zeggen dat in de grootste nood is, als de Heer Jezus Christus nog niet aan boord is van ons levensschip. Dan is ons leven in grote nood. En dan helpen andere middelen niet en nooit. Alle eigen gedachten, wegen en plannen en meningen om gered te worden, moeten net als hier gebeurt afgekapt worden. Geen schijn van kans om onszelf te redden. Er is een andere redder. Daar is maar één naam onder de hemel, onder de mensen gegeven, door welke wij zalig moeten worden. En dat is de naam van Jezus. En alles wat wij daar aan af of toe doen is eeuwig te kort. Heel eenvoudig, Jezus alleen. En anders geen. U met hun zonden en ellende, tot hem zich ter genezing wedden. Wie ooit ook mocht tegenlopen, gestalen. Op zijn goedheid hopen. Vertrouw op hem geheel en al. De Heere wiens werk ik roemen zal. De dag is nog niet aan de einde of Paulus spoort nu alle mensen aan die aan boord zijn om iets te eten. Hij zegt, nou wachten jullie al 14 dagen. Zonder ook maar iets gegeten te hebben. En dan raad ik jullie aan om wat te eten. En dan zegt hij er al wat bij. Want dit zal bijdragen tot jullie redding, tot jullie behoud. Vers 33 en 34. En ondertussen dat het dag zou worden, vermaande Paulus en alle dat ze zouden spijzen nemen. En zeiden, het is heden de 14e dag dat gij verwachtende blijft. Zonder eten en niets hebt genomen. Dat tekent wel hoe die 14 dagen geweest zijn voor die mensen. Doodsbang en doodziek. Want ook al heeft Paulus gezegd dat ze goedsmoeds moesten zijn, ze waren het niet. Ze hebben alleen maar op de omstandigheden gezien. Doodziek, doodsbang op een schip dat dreigt te zinken. We vergaan. En dan nu Paulus, die zegt, ik raad jullie om nou te eten. Dat is nuttig voor jullie redding, voor jullie behoud. Want, en dan komt hij weer, er zal geen haar van jullie gekrenkt worden. Dat is een andere uitspraak van, het komt volledig goed, je komt allemaal veilig en wel aan wal. En dan komt dat grootste moment. Kunnen we bidden of danken, daar ging het om in coronatijd. Jazeker kunnen we danken in coronatijd. Zonder de Heer kunnen we het niet. Zonder mij kunt ge niets doen. Zonder hem kunnen we niet danken in coronatijd. Paulus kon het ook niet zonder de Heer. Maar de Heer was bij hem. Die had zelf tegen hem gezegd, jij hoeft niet te vrezen. Want jullie zullen allemaal behouden worden. Je komt allemaal behouden aan land. Niemand van jullie zal omkomen. En dan die prachtige woorden. Daarom zei het goedsmoedsmannen, want ik geloof God dat het al zo zal zijn, gelijk hij tot mij gezegd heeft. Diezelfde Paulus die zei, en hij had het zwaar en moeilijk hoor. Hij had de Heere gebeden of hij die doorn in zijn vlees wilde wegnemen. En hij zegt daarvan, het is alsof Satan mij met vuisten slaat. O Heer, alsjeblieft, neem weg. Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Paulus, daar moet je het mee doen. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. De Heere oordeelde het kennelijk dat het zo zou blijven. Nou, deze man, die zegt hier, gelijk het mij gezegd is, hier ook weer, hè. Wat een kracht van God dat woord voor Paulus is geweest, ook hier. En vandaar dat hij hier nu in dankgebed gaat. Voor al die heidenen. Aristarchus was erbij, dat was een broeder uit Thessalonica, dat was een christen. En Lucas was erbij, de medezendingsarbeider van Paulus. Maar we mogen er dus vanuit gaan dat al die andere mensen heidenen waren. Zie je het dan gebeuren op dat schip in nood? Daar gaan de handen omhoog. En dan dankt die God voor dit moment hier op dit schip in nood. En dan neemt hij het brood en dan breekt hij het. En dan neemt hij zelf een stuk eten. En wat denk je? Hij vermaant ze dan om die spijzen te nemen, want dat dient tot uw behoud. En als hij dit gezegd had en brood genomen had, dankt hij God in alle tegenwoordigheid. En het gebroken hebben begon hij te eten en zij allen. En dan gebeurt het. En zij allen goedsmoeds geworden zijn. Dat is de uitwerking. Dat is nou vrucht van de ware dankbaarheid. Dat al die mensen nu eindelijk moed vatten. Zou dat toch waar zijn dat we allemaal behouden zullen worden? En dat het nodig is dat we nu eten, dat het anders niet zal gaan? En ze eten, ze doen het, en staat er ook nog eens een keer, ze worden verzadigd. Oh, wat zullen ze gegeten? Zoveel dat ze niet meer konden. Verzadigd zijn ze geworden van dat brood. Wat zal het gesmaakt hebben, als je zo op, ja, op bevel van een knecht van God mag eten. En als ze met spijzen verzadigd waren, lichtten ze het schip en wierpen het koren uit in de zee. Daar was nog kostbaar graan aan boord. Maar ja, de situatie is zo, wat dat betreft, hopeloos voor het schip. Er was ook gezegd, het schip zal vergaan, maar jullie niet. Er zal geen haar van jullie hoofd gekrenkt worden. Dus het gaat toch vergaan. Nou ja, vandaar dat het koren nu overboord gezet wordt. En dan wordt het dag. En dan kenden ze het land niet. Maar ze merkten zeker Inam die een oever had tegen de welke ze geraden vonden. Zo zij konden het schip aan te zetten. En dat willen ze dus daar gaan doen. En dan halen ze die ankers op. En dan geven ze het schip aan de zee over. Meteen de roerbanden losmakende. En het razeil naar de wind opgehaald hebbende. Hielden zij het naar de oever toe. Dat was dus de bedoeling. Nu gaan we naar de oever toe van wat ze zagen, die Inham. En dan loopt het schip vast. Het loopt vast op de grond die daar is. Ondiepe bodem. En het voorschip vastzittende bleef onbeweeglijk. Maar het achterschip breekt dan. Ja, en dan is het gebeurd. En dan moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Dan breekt zo'n schip. Hè? En dan zijn er die soldaten. En volgens de Romeinse legerdiscipline waren soldaten verantwoordelijk voor de gevangenen die aan hun zorg waren toebetrouwd. En die denken, oh, nou vergaat het schip. En dan zullen die gevangenen proberen om zwemmen te ontkomen. Dan hebben we er geen enkele controle meer op. En dan zijn we straks, als wij leven, blijven verantwoordelijk voor het vluchten van de gevangenen. Dat kost ons leven. Dus ze besluiten met elkaar om het hele zaakje uit te moorden. Die mensen die vergaan toch? En dan houden wij geleden. En zodra Julius dat hoort, de hoofdman, die over de soldaten gaat. Ja, het is onvoorstelbaar. Die neemt het dan op. Voor Paulus. Paulus is een gevangene van hem. En omwille van Paulus verbiedt hij om die gevangenen ook maar iets te doen. Staat er toch, hè? De raadslag nu de krijgslieden was dat ze de gevangenen zouden doden, opdat niemand ontzwommen zijnde zou ontvluchten. Maar de hoofdman, willende Paulus behouden, belette hun dat voornemen. Nou, mogen ze omwille van Paulus allemaal blijven leven. Precies zoals de Heer had gezegd. Jullie zal geen haar kwaad, geen haar van je hoofd vallen. Je staat onder bescherming van de God van Paulus, wiens eigendom hij is en die hij dient. En wat moet dit voor Paulus ook geweest zijn als je daar weet dat die mensen dan van plan zijn om de hele zaak uit te moorden. En dat dan die Publius voor hem optreedt. Nee, 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 nee. En dan staat er en beval dat degene die zwemmen konden zich eerst zouden afwerpen. Dus alle mensen die zwemmen konden, gaan jullie eerst maar jezelf in veiligheid stellen. Dan mag zo'n Publius, of Julius moet ik zeggen, dan mag zo'n Julius ook instrument zijn in Gods hand. Om al die mensen veilig en wel naar Gods belofte aan wal te doen komen. En al de anderen mogen gebruik maken van al de wrakstukken die inmiddels rondom dat schip drijven, want het is immers in tweeën gebroken. En daar liggen wrakstukken en andere stukken hout en weet ik veel. En al die mensen die niet zwemmen konden. En de anderen sommigen op planken en sommigen op enige stukken van het schip en al zo is het geschied. Dat zij allen behouden aan land gekomen zijn. Gered door de Heer zelf. Want er heeft zich toch wat afgespeeld voor en al eer het zover is. Dat ze voet op het droge gezet hebben. Behouden en wel. Ook die mannen die van plan waren om Paulus te vermoorden. Ook die mannen kwamen behouden aan land. Samen met hun hoofdman Julius. En nu gaan we eindigen. Alzo is het geschied dat ze alle behouden naar land gekomen zijn. Dit ziet natuurlijk op de redding uit de zee. Maar er staat, voor het woord redding of behouden staat er toch in het Grieks een woord dat ook gebruikt wordt voor het redden van zielen. Van de dood en van het oordeel. En daarom wil ik besluiten met deze vraag. Zullen wij ook behouden naar land komen? Iedereen thuis en in de kerk. Zullen wij behouden naar land komen? Dan bedoel ik aan de stranden van Gods eeuwige rust. Kijk, je kan wel zeggen, ik hoop het. Maar weten we het ook? Dat is een gelovige wetenschap. Ik moest van de week denken. Aan dat moment. Dat Jezus. Aan het meer van Genezaret is. De zee van Tiberias. Hij is dan al opgestaan van de dood. Hij is zijn discipel een paar keer ontmoet. In zijn verschijning. En dan komen ze daar aanvaren. En dan is daar dus iemand, ze herkende Jezus niet. Die vraagt om wat toespijs. Hebben ze niks gevangen, weet u wel. Moeten ze het net aan de andere kant uitwerpen. En dan vangen ze wel grote vissen. En dan gaan ze naar de kant toe. En dan ziet Johannes ineens wie daar staat. En dan zegt hij, het is de Heer. En toen moest ik denken, Heer, zal dat nou zo gaan? Als we nou straks aan het einde van de levensreis gekomen zijn. En het moment van afscheid nemen is daar. Dat we dat mogen zeggen. Dat we mogen zien. Het is de Heer. En u weet het, hè. Als Petrus dan de ogen geopend worden, dan is hij de haantje de voorste, dan vliegt hij zomaar het water in, om maar zo snel mogelijk bij de Heer Jezus te zijn. Zal zo de ontmoeting dan gaan? Ach, we weten het niet. Maar geloven we dat we zo de Heer zullen ontmoeten? Ik zal hem ontmoeten in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid, in zijn liefde. Want ik denk dat dat het wonder uitmaakt voor ieder kind van God. Gij hebt ons schulden gekocht met uw dierbaar bloed. Weet je wat ik geloof? Dat we geen vreemden zullen ontmoeten. Dat geloof ik. Dat mag ieder kind van God gelden. Dat we hem hier hebben ontmoet. En dat we die vertrouwelijke omgang met hem hebben mogen proeven en smaken. Onder de bediening van het woord. Onder de bediening van het woord. En onder de bediening van de sacrament. De gemeenschap met hem te kennen. En dat zijn hier momenten in ons leven dat we dat zo mogen beleven. Die nabijheid van hem mogen proeven en smaken. Maar dan zullen we altijd bij de Heere zijn. Dan zal God zijn alles en in allen. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Neem Heer mijn beide handen. En leid uw kind. Tot ik aan de eeuwige stranden rusten vind. Te zwaar valt mij elke schreed als ik u verlaat. O neem mij met u mede. Daar waar gij gaat, en blijf me ook soms verborgen. Uw grote macht, gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht. Neem dan mij. Neem dan mijn beide handen en leid uw kind tot ik aan de eeuwige stranden de rust vind. Amen. Nou gaan we zingen van Gods goedheid. Psalm 145, het derde vers. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u hartelijk dat wij op dankdag in coronatijd kunnen en mogen danken. En dat kan u alleen zien op u, o biddende en dankende hoge priester. Zonder u kunnen we het niet, Heere. En zonder u ten diepste willen we het ook niet als het goed is. Zonder mij kunt ge niets doen. Maar o, waar u bent, en dat hebben we toch vanavond gehoord, op een schip dat dreigt te zinken, dat tenslotte in tweeën splijt, daar is een dankende apostel, die u groot maakt, die u verheerlijkt, van wie hij zeggen mag, dat hij het eigendom van hem is geworden, en dat hij hem dienen mag. En dat hij hem geloven mag op zijn woord. En is dat nu niet eigen aan al uw kinderen? Heer, ik mag u dienen. Omdat u mij dient. U bent er voor mij. U bent gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. En Heere, sinds ik dat geloof, mag ik toch weten wat danken is. In alle gebrek, Heer, u weet het. Maar daarom, we hebben onze volmaaktheid in een ander. In uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En u wordt erin verheerd, als wij pronken met zijn veren. Hij is immers niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Zelfs een dienstknecht geworden zijn, opdat wij gereinigd zouden worden door de kracht van zijn bloed. Heren, wij danken u voor dit evangelie. En dat mag nog onverkort klinken in uw huis en thuis. Wonderlijk dat nu de moderne techniek mag dienen om dat woord inderdaad wereldwijd te doen uitgaan. U had het ooit kunnen denken, gaat het heen in de hele wereld en preekt het evangelie aan alle creaturen. Dat we nu verbonden zijn met broeders en zusters in Nieuw-Zeeland, in Australië, in Zuid-Afrika, in Canada, in Amerika, in India. Ach, misschien in China, Japan, we weten het niet. Maar dat woord dat is uitgegaan vanuit Jeruzalem. En het is gegaan naar Judea, naar Samaria. Ja, naar de uitersten der aarde. Heere, wij danken u dat het woord ook nog in Haastrecht mag zijn. En wij bidden om uw zegen daarover, ook over het woord dat vanavond mocht klinken. We dragen allen op die hier een taak hebben. We danken u dat ze dat tot hier te kunnen en mogen doen, Heren. Uw kracht wordt in onze zwakheid volbracht. En laat dan de genade van u ons maar genoeg zijn. Wij danken u, Heren, dat de kinderen nog naar school kunnen en mogen. Ze zijn er een tijd lang van verstoken geweest met alle gevolgen van dien. Maar Heren, geef dat ze ook zullen beseffen dat ze tegenover u verplicht zijn. Om hun best te doen. Wat heerlijk dat ze onderwijs mogen hebben. Er zijn miljoenen kinderen in de wereld die het niet hebben. Die het graag zouden willen, maar niet kunnen. Die soms al van hun kindsjaren af moeten werken voor hun vader en moeder. Omdat er nog wat brood op de plank zou zijn. En wij hebben gehoord hoe u zelfs voor brood zorgt op een schip. Dat op het punt staat te vergaan. Dankdag in coronatijd. We danken u, Heere, dat onze regering toch alles eraan doet om het zo goed mogelijk te laten verlopen. En het zal niet door iedereen gewaardeerd worden, dat kan ook niet. Maar laat het zo zijn, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt. Dank dat uw woord nog uit mag gaan. Heere, dank als we nog werk mogen hebben. Als onze zaak nog kan doordraaien. Maar we weten ook tegelijkertijd dat er heel veel nood op dat terrein is. En dat mogen we dan ook bidden bij u brengen, Heer. En we hebben gehoord welke weg we dan hebben te gaan. Dat we het zouden zoeken bij u, o Heer. In alle nood en in alle zorg. Neem onze dank aan. Verzoen onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 33, het tiende vers. Gemeente, gaat hen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.